In dit verhaal ga ik van pool naar pool, heen en weer, en langs ook ovenpool. En elke grenspaal heeft zijn eigen verhaal, echt waar. Voor dit verhaal heb ik 7 grenspalen langs de grens van Twente geselecteerd. Ergens las ik dat de oudste grenspaal van ons land in De Lutte staat. Waarom wist ik dat niet? Die wil ik meteen opzoeken. Niet wetende dat er websites zijn waarop nauwkeurig de grenspalen staan aangegeven, ga ik iets wat te overhaast en te enthousiast als beginneling speuren. De oudste grenspaal moet ergens bij de drukke grensovergang De Poppen staan, niet daar waar het verkeer voorbij raast over de A1 richting Berlijn of Amsterdam, maar ongeveer 500 meter verderop. Bij een zijweg van de Zandhuizerweg parkeer ik mijn auto. Na een eindje lopen hoop ik de grenspaal gauw te vinden. Eerst best lastig nog. Maar dat hoort nu eenmaal als je grenspalen verzamelt. Dat lees ik op de website van de Overijsselse Grenspalen Verzamelaarsclub. Hier schrijft de club over zijn boeiende bevindingen. De oudste grenspaal van ons land heeft nummer 20 en is een soort van altaar voor de enthousiaste paalonderzoekers van deze club. Ik heb niet iets speciaals meegenomen om op dit altaar te leggen. Wel heb ik mijn camera bij me, want ik wil de 7 grenspalen die ik ga bezoeken natuurlijk uitgebreid fotograferen. Door het hoge gras volg ik de puntbeek die hier parallel aan de grens loopt. Dan kom ik gelukkig weer op de straat uit, zur Grenze. Dan moet de grenspaal hier staan. Dat klopt. Zomaar, in de berm, naast een smalle asfaltweg onder een grote boom. En die zou al in 1477 hier zijn neergezet? Heel bijzonder dat hij er nog zo betrekkelijk gaaf uitziet. Uit het kleine nieuwe aluminium plaatje op de paal begrijp ik dat de paal 5 meter naar links hoort te staan aan dit kruispunt van 2 landbouwwegen. Pal in de bocht, gevaarlijk en kwetsbaar. Zeker als je bedenkt dat hier veel vrachtverkeer langskomt vanwege de zandafgraving tegenover. De grenspaal was al eens beschadigd. Uit vrees dat de grenspaal verder zou beschadigen, haalde op een dag in 2007 medewerkers van de gemeente Baat Bentheim de paal onaangekondigd weg. De paal werd opgeslagen op de gemeentewerf. Tot grote verontwaardiging en bezorgdheid van historicus Dictaat uit Lonneker en zijn medegrenspaalliefhebbers. Waar was de paal gebleven? Gestolen? Ze sloegen alarm. Omdat deze oudste grenspaal een rijksmonument is, werd bij de politie aangifte van de verdwijning gedaan. Gelukkig werd alles gauw duidelijk. De gemeente Bentheim had deze Nederlandse reactie niet verwacht. 3 jaar later werd de grenspaal onder toezicht van het Duitse katasterambt door de stad Bentheim teruggeplaatst. Daar waren ook leden van Nederlandse en Duitse heemkundeverenigingen bij. Bij die gelegenheid moesten er wel een paar glaasjes schnaps over de grenspaal. Taat sprak de beide woorden uit: Dieser Stein trennt Land von Land. Darüber reichen wir uns die Hand. Nu staat de grenspaal netjes 5 meter naar het noorden toe, maar nog wel op de grens, achter de stam van een stevige eik. Veilig dus. Hoewel de grenspaal 1,80 meter lang is, zijn slechts de bovenste, maar wel de allermooiste decimeters te zien. Eigenlijk kan ik daarom ook beter grenssteen zeggen. Het is er één die er totaal anders uitziet dan de andere 6 grenspalen die ik voor dit verhaal nog ga bezoeken. Deze steen heeft de vorm van een huis. In het dak lijken boorgaten te zitten, maar het stellen de 19 penningen voor van het wapen van Bentheim. Aan de Duitse kant zijn de penningen als kogelgaten in diep relief gehouden, aan de Nederlandse kant in hoog relief. Aan 2 kanten dus hetzelfde wapen. De graaf van Bentheim was blijkbaar toen de baas aan beide kanten van de grens. In de archieven staat in 1447 voor het eerst iets te lezen over het vastleggen van de grens tussen Twente en de graafschap Bentheim. Toen losten de Utrechtse bisschop en de graaf van Bentheim enkele grensgeschillen op. Het wapenschild met de 19 hele gouden penningen verdeeld over 6 rijen werd tot 1454 gebruikt. Daarna kwam het wapen met 17 hele en 2 halve penningen. dan zou deze steen best nog ietsje ouder kunnen zijn dan deskundige grenspaalliefhebbers zeggen. Vanaf 1824 werd deze oudste grenspaal gebruikt voor de nieuwe grens van Nederland en Hannover. Toen werden er de letters N en H ingebeiteld en kreeg het nummer 20. Behalve dan die vrachtwagens komen hier weinig mensen dit toch wel verlaten plekje aan de grens voorbij. Zij zullen dan ook geen weet hebben van deze vreemde steen. Laten we deze oudste grenssteen ook maar gewoon met rust laten. Al millennia zijn er grenspalen. Ooit begonnen mensen de grenzen van het eigen territorium aan te geven met een alleenstaande boom, een heuvel, een rivier, een hoogteverschil in het land en later met stenen en palen. Al in de 14e eeuw voor Christus liet een farao grenssteden uithakken in de rotsen rondom zijn nieuwe hoofdstad. Ook in de Bijbel wordt geschreven over grensstenen. Zo staat onder andere in Deuteronomium: gij zult de grensscheiding van uw naaste, die de voorvaderen hebben vastgesteld, niet verleggen. Grensstenen waren vroeger bijna heilig. Er stond een vreselijke straf op het verplaatsen of stelen van een grenssteen. Ik bespaar u wat er dan gruwelijk afspeelde. Maar dit wil ik nog wel vertellen. Om ervoor te zorgen dat er jaren later geen ruzie zou zijn over de echte plek van de grens en dat deze plek bekend bleef, had men een wat merkwaardig ritueel bedacht. Kwam op een belangrijk punt een grenspaal, dan werden daar nietsvermoedende kinderen zogenaamd toevallig bijgehaald als de steen rechtop werd gezet. De kinderen kregen dan onverwachts enkele luchtige klappen in het gezicht. Er werd aan hun oren en haren getrokken en ze werden ter plekke op en neer gestampt. Zo zouden ze op hun 80ste verjaardag niet vergeten dat men het hier eens was geworden over de grens. De kinderen kregen ook enkele geschenken die ze hun leven lang bewaren moesten. Het was dan geen wonder dat ze, hoe oud ze ook zouden worden, nooit deze gebeurtenis zouden vergeten. Elke 3 jaar controleren ambtenaren van het kadaster of alle grenspalen er nog staan. De ene keer komt het Nederlandse kadaster, de keer daarop het Duitse kadasterambt. De Club van Overijsselse Grenspaalverzamelaars betreurt het dat eeuwenoude grenspalen in verval raken en zelfs wel eens spoorloos verdwijnen. Uit hun ervaringen blijkt dat ze vaak tevergeefs om hulp en begrip vragen van het Nederlandse kadaster. Ondanks de monumentenstatus van veel palen. Qua zorg en onderhoud schijnt het Duitse kadaster het beter te doen. Iets wat de grenspalenhobby zo leuk maakt, is dat er wel meer dan 30 verschillende soorten palen staan op de Nederlands-Duitse grens. Het boeiendst zijn natuurlijk de verschillende inscripties. Een wapen, een jaartal, een nummer en een letter. N voor Nederland, O voor Overijssel, H voor Hannover of P voor Pruisen. In 1981 besloot de Nederlands-Duitse grenscommissie om de nummers op kleine aluminiumplaatjes te zetten die op de stenen werden vastgeschroefd. Grenzen spelen een rol bij het afbakenen van bezit. Machthebbers markeerden in de middeleeuwen zo het gebied waar zij het voor het zeggen hadden. Maar op de inwoners had dit helemaal geen invloed. Er was gewoon heen en weer contact tussen mensen aan beide zijden van de grens. Er waren nauwelijks verschillen in taal en gebruiken. Vanaf 1814 kwam er op veel plekken langs de grens bewaking. Wie naar het buitenland wilde, moest een paspoort aanvragen. Weinig mensen hadden zo'n paspoort. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog werd de grens gesloten. Grensovergangen werden bewaakt. Desondanks trokken mensen door het grensgebied. Het aantal veldwachters was daar niet altijd op berekend. En om dat op te vangen werden commissen aangesteld. Zij controleerden op hun commissenpaden bij nacht en ontij op smokkel van bijvoorbeeld margarine, zeep, spek, tarwebloem, chocola, koffie en jenever. Soms verscholen de commissen zich in kuilen of hutten in het bos en hielden de wacht om smokkelaars te arresteren. De marechaussee controleerde tot 1995. Toen trad het akkoord van Schengen in werking, waardoor de binnengrenzen verdwenen. Personen- en goederenverkeer kan nu ongehinderd de grens passeren. Niet langer bepaalden grensbewakers wie er wel en wie er niet hun land mochten binnengaan. De grenzen verdwenen. De grote verschillen in bijna alles, zoals taal, manier van leven, ruimtelijke ordening en wetgeving, bleven. Die vallen ook gelijk op als je over de virtuele grenslijn gaat. Op een enkele uitzondering na zijn de rood-witte slagbomen bij de grensovergangen verdwenen. Gelukkig niet de grenspalen. Het drielandenpunt bij Vaals en Zuid-Limburg kennen we. Twente heeft maar liefst 3 drielandenpunten. Als we het woord land tenminste niet te letterlijk nemen. Grenspaal 99 bij Bruinehaar, grenspaal 863 bij Overdinkel en grenspaal 832 bij Haaksbergen. Een grenspaal met Twente erop doet mij natuurlijk echt goed. Daarom wil ik eerst naar grenspaal 99. Op naar Bruinehaar. In de flauwe bocht van de N343, daar waar de driehoeksweg overgaat in de Groeneweg, ga ik door het klaphek het bos in. Een breed zandpad ligt voor me. Het is maar een klein eindje lopen en dan zie ik de driekantige steen al staan. Dat er geen nummer 99 op staat, vertel ik straks. Heel bijzonder is de grenspaal niet, behalve dan dat er Twente, Salland en Bentheim op staat. De steen is flink beschadigd. Er zijn nogal wat stukken afgeslagen, waardoor letters ontbreken. De letters die ik wel zie, zijn niet echt mooi gehouden. Er zijn nog geen wapens en een jaartal. Maar het verhaal bij deze steen maakt alles goed. Ik ga 6 eeuwen terug in de tijd. Toen hielden monniken van het nabijgelegen Cisterciënzerklooster Sipkelo zich hier bezig met de eerste ontginningen van de veenmoerassen en heidevelden. Zij brachten de wildernissen van Sibbekulu in cultuur. Hier weidden de kloosterlingen hun schapen. Landsgrenzen waren toen geen enkele belemmering. De monniken gingen over de hoger gelegen weg door dit drassige gebied om van het onbewoonde niemandsland naar hun klooster te gaan. Op deze plek ging de Strieper of Monnikendijk over in de dijk naar Sipkelo. Toen het klooster werd gesticht, schonk de heerlijkheid Almelo het eigendom van al het land hier. Alleen wel onder 1 voorwaarde. De schenking is geldig, zolang het klooster in functie is. Het klooster bloeide en groeide. Maar in 1580 kwam er door de reformatie een abrupt einde. De provincie nam het klooster over. Daarmee trad de ontbindende voorwaarde van de schenking in werking. De heer van Almelo beriep zich op zijn rechten. Dit leek in de 17e eeuw nog niet zo te spelen, maar in de 18e eeuw sleepte de affaire zich tientallen jaren voort. Toen er in Bruinehaar en Striepen meer mensen kwamen wonen en het agrarisch gebruik van de grond toenam, wilde men duidelijke grenzen in dit heidegebied met de uitgestrekte venen. Dit zorgde voor veel discussie. Langs de Strieperdijk was al wel heel lang een steen geplaatst in het midden van de zogenaamde kruiskuilen. Zo'n kruiskuil markeerde een grenslijn. In de vorm van een kruisgegraven gat lagen veldkeien. Door hier een lijn te trekken kwam een deel van het gebied op grond van de heer van Almelo te liggen. Vele jaren bakkeleide de provincie Overijssel, de heerlijkheid Almelo, de bewoners van Geesteren, Mander, Vassen, Balderhaar en de Duitse Striepen over de eigendomsrechten. Een overeenkomst moest een eind maken aan dit jarenlange grensgeschil tussen met name de heer van Almelo en de provincie Overijssel. In 1770 bereikten heerlijkheid Almelo, Drostambt Salland en graafschap Bentheim een akkoord over de loop van de grens. Afgevaardigden van de provincie Overijssel plaatsten toen op dit snijpunt van de grenzen van Twente, Salland en Bentheim deze driekantige zandstenen grenspaal. Aan elke zijde stond de naam gehouden van 1 van de 3 af te perken gebieden. Blijkbaar bracht men de graafschap Bentheim hiervan niet op de hoogte, want 2 boeren uit Striepen protesteerden tegen deze plek. Zij beklaagden zich bij de rechter van Ulse dat er een eenzijdige en dus illegale grenswijziging was doorgevoerd. Er ontstond kabaal om de paal. De grenspaal zou op Bentheims grondgebied staan. De Overijsselaars wilden geen problemen en besloten na kort overleg de paal tijdelijk een eindje landinwaarts op eigen grond neer te zetten. Na de definitieve vaststelling van het grensverloop in 1779 werd op het echte drielandenpunt, 239 meter verderop, een nieuwe paal gezet. Grenspaal 99. Hoewel deze grens officieel werd vastgelegd, bleek de praktijk toch weerbarstiger. Vee trok zich niets van de grens aan en werd, als het in het buitenland graasde, in beslag genomen. Dat gebeurde een keer in 1795. Nederlandse schapen belanden op Duits grondgebied. Boeren uit Getelo probeerden ze mee te nemen, maar de Nederlandse herders namen het heft in handen. Het kwam zelfs tot een handgemeen, waarbij rake klappen vielen. Er werd zelfs iemand met een geweerkolf tegen het hoofd geslagen. Met grenspaal 99 was deze drielandenpunt grenspaal niet meer nodig, maar bleef gelukkig tot op de dag van vandaag wel staan. Erg jammer dat het niet vermeld wordt op de lijst gemeentelijke monumenten. De grenspalen 97, 98, waar Overijssel in is gehouden, en 99 staan er wel op. Voor een echt drielandenpunt grenspaal moet ik naar Overdinkel. Of eigenlijk moet ik ervoor Ovenpool. Ik ga naar de Gilderhozerstraße in Gronau. Aan deze doorgaande straat moet grenspaal 862 staan. Van enige afstand zie ik al de flink gekoesterde steen onder de grenspaalliefhebbers. In een flauwe bocht. Beschermd door een vangrail. Hier raakt de weg even aan Nederland. Echt groot is de paal niet. Voorbij razende automobilisten zullen hem nauwelijks opmerken. In 1824 raakten hier drie koninkrijken elkaar. Die van de Nederlanden, Hannover en Pruisen. En daarvoor Overijssel, Bentheim en Münster. Nu komen hier Nederland, Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen bij elkaar. De eerste grenspaal van de reeks tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen staat in Schengen, op het drielandenpunt Luxemburg, Duitsland, Frankrijk. Nummer 193 bij Vaals staat op het drielandenpunt Nederland, Duitsland, België. Dit is de laatste grenspaal, nummer 862 bij Overdinkel. De tweede reeks grenspalen begint met dezezelfde grenspaal en is dus nummer 1 om te eindigen in Nieuwe Statenzijl in Groningen met nummer 203. Deze reeks markeerde de grens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover. Ik bekijk de driekantige grenspaal en zie dat de steen bovenaan is afgesleten. Boeren zouden er vroeger hun messen hebben geslepen. Of turfstekers scherpten er hun spaden op weg naar het veen. Aan alle drie kanten van de steen staan wapentekens en het jaar 1659. Aan de Overijsselse kant staat de Overijsselse leeuw met golvende dwarsbalk. Onder het jaartal nummer 87. Dit nummer is nog uit de reeks van eerdere houten grenspalen. Weliswaar nog goed te zien heeft deze zijde van de steen vanwege westenwinden nog het meest geleden. Aan de Bentheimkant van de paal staat het wapen van Graafschaft Bentheim met 17 hele en 2 halve bollen. Het jaar 1824 geeft het jaar aan dat in Meppen het grensakkoord tussen het Koninkrijk Hannover en Koninkrijk der Nederlanden werd gesloten. Aan de Münsterkant het wapen van het bisdom Münster en de letters C-B-E-M. Die staan voor Christoph Bernhard Episcopus Monasteriensis. Het was de titel van Christoph Bernhard van Galen. Bernhard van Galen was naast bisschop van Münster een berucht Duits krijgsheer. Hij was bij de onderhandelingen over de vrede van Münster. Er kwam een eind aan de 80-jarige oorlog en Nederland maakte zich definitief los van het Heilige Roomse Rijk. Vredesonderhandelaar Bernhard van Galen had als bijnaam Bommenberend. Met gebruik van brandbommen als nieuw oorlogsgeweld verstevigde hij zijn macht in Münster. In Nederland keek men argwanend naar zijn daden. Niet onterecht, want de Rooms-Katholieke Bernard had er geen geheim van gemaakt een gevaar te zien in zijn protestantse buren. Hij viel daarom 2 keer ons land binnen, in 1665 en in rampjaar 1672. Bij de eerste keer plunderde hij Enschede en stak hij Losser in brand. Daarna veroverde hij grote delen van Overijssel. Vanwege zijn vele veediefstallen kreeg hij ook wel de bijnaam Berenke de Koodief. Op de heide rond Bentheim kan men volgens de overlevering 's nachts een ruiter op een witte schimmel door de mist zien galopperen. Dat is het spook van Bernard van Galen. De ruiter keert zich tegen nachtelijke reizigers en laat zijn paard voor hun voeten steigeren. Als je dan Bernke van Galen, doe dus mich toch niks, zegt, knikt het paard met het hoofd en paard en ruiter verdwijnen weer in de mist. Nog iets over Bentheim. Baat Bentheim. Er was een tijd dat dit dé Nederlandse vakantiebestemming was in Duitsland. De Bentheimer zwavelbronnen deden een geneeskrachtige werking bij rheumatische spier- en gewrichtsaandoeningen. Twentenaren zeiden zelfs dat Baat Bentheim een van de mooiste plaatsen van Twente was. Ruysdael en andere bekende Hollandse meesters schilderden hier graag. De grenspaal mag dan misschien niet zo opvallen. De directe omgeving met restaurant Drieland en recreatiegebied Drielandzee doen het wel. En dan is er natuurlijk de Drielandstraße en de Drielandweg. Net als grenssteen 20 was ook deze steen een poosje weg. Toen deze straat opnieuw werd aangelegd, werd hij tijdelijk opgeslagen in het Hauptzollamt in Nordhorn. Na de wegwerkzaamheden werd de steen plechtig teruggezet op de plaats die ambtenaren van het kadaster tot op de millimeter nauwkeurig hadden opgemeten. Vanwege de haast onbereikbare plek achter de vangrail naast de drukke weg is iets verderop een erg mooie replica geplaatst bij hotelrestaurant Drieland. Wel is er een foutje ingeslopen. Aan de Overijsselse kant staat 81. Dit moet 87 zijn. Maar de echte rijksmonumentale Drielandsteen verdient betere aandacht en krijgt die aandacht. Met vanaf de Drielandweg bereikbaar uitkijkpunt en meer. Dankzij het aangrenzend zonnepark. Voor het bekijken van de derde Drielandenpuntgrenspaal ga ik verder langs de grens naar het zuidwesten. Op naar het Haaksbergenveen in Haaksbergen. Daar ga ik niet over het jurisdictiepad, maar ik loop nog een klein stukje door over de Niekerkerweg. Daar waar het grensbord van de gemeente Berkelland in de berm staat, is een tweetalig informatiebord over de zogenaamde jurisdictiesteen. Ik ben er dus bijna. Gelukkig hoef ik niet te struinen. De oude grenspaal is voor wandelaars goed bereikbaar. Dat was jaren geleden wel anders. De steen zat verstopt in het struikgewas. Ik loop 200 meter over een met gras begroeid onderhoudspad van het waterschap. Naar Rijksgrenssteen 832. Of, zoals hij hier wordt genoemd, jurisdictiepaal. Jurisdictie is een ander woord voor rechtsmacht. Daar waar een overheidsorgaan het gezag heeft. Ik zie hem gelijk al. De eeuwenoude grenspaal staat op een bakstenen sokkel. Daarnaast laag nog een informatiebordje en een picknickbank. Hier ben ik op de grens van 3 landen. Overijssel, Münster en Gelderland. In de grote zandstenen paal zijn hun 3 wapens gehouden. Provincies waren vroeger blijkbaar overheersender dan tegenwoordig. Vandaar provinciewapens op belangrijke grensstenen. Het jaartal 1766 heeft te maken met het verdrag dat een einde maakte aan de grensconflicten tussen Münster en Gelderland. Toen werd deze jurisdictiepaal hier geplaatst, op het drielandenpunt bij Niekerke, waar ooit de katholieke schuilkerk stond. De Overijsselaars waren het niet eens met deze plek. Telkens waren ook hier oneenigheden over de precieze grens in dit grote veen- en heidegebied tussen Overijssel en Gelderland. Boeren aan weerszijden van de grens weiden er hun vee, maaiden er plaggen en staken turf. Eerst was er volop ruimte voor iedereen. Maar het groeiend aantal boeren beschuldigde elkaar ook hier dat de grens overschreden werd. Iedereen meende rechten te hebben in hetzelfde gebied. Er werd gekrakeeld om het twistveld. Een akkoord in 1773 maakte een eind aan deze strijd. Vanaf deze jurisdictiepaal nummer 1 loopt de Overijsselse grens met Münster tot aan de Drielandsteen, nummer 87, bij Overdinkel. Die nummering dateert nog uit 1817. Toen kwamen op deze grens met Duitsland eikenhouten palen die 2,5 meter boven de grond uitstaken. Aan de Nederlandse kant waren ze diagonaal oranje-wit en aan de Pruisische kant zwart-wit geverfd. Maar deze houten palen rotten al met enkele jaren in de vaak drassige grond en braken dan af. Bovendien moesten ze telkens geverfd worden. Daarom werden ze in 1824 vervangen door natuurstenen palen die ongeveer 1,5 meter boven de grond uitstaken. De kleinere tussenpalen waren half zo hoog. In 1825 werden de gemeentegrenzen van Haaksbergen vastgelegd. Dit was nodig om de invoering van het kadaster mogelijk te maken. Deze grenspaal werd toen ook de officiële grensscheiding tussen de gemeente Haaksbergen en Eibergen, nu Berkelland. De jurisdictiepaal is een gemeentelijk monument. Voor een grenspaal met een fout moet ik ergens in het bos van Punthuizen, ten oosten van Beuningen zijn. Het is dat ik dit keer goed voorwerk heb gedaan, anders had ik hem echt nooit kunnen vinden. Ik struin langs de bosrand met hoge grasprieten, mooi groen mos en prachtig paasbloeiende heide. Soms verbeeld ik me dat er een paadje is en dat ik niet de eerste ben die hier loopt te zoeken. Dan kom ik terecht op een vaag pad langs de grens. De grens liep hier in een rechte lijn naar de zogenaamde zonnetelge. Dat was een oude eikenboom op Hannovers grensgebied. De schaduw van een zonnetelge viel om 12 uur precies naar het noorden en zo gaf deze schaduw dan nauwkeurig de grens aan. Moet ik dit pad volgen? Ik heb geen andere keus. Ik baan me een weg door dicht begroeide struiken. En ja, mijn struinen wordt beloond. Daar zie ik de grenspaal staan, midden op dit bospaadje. Ik heb me gelukkig toch goed voorbereid. Wordt grenswandelen mijn nieuwe hobby? Grenspaal 23 ziet er verweerd en bemost uit. Dat is ook niet vreemd hier zo ergens in het bos, onder bomen en struiken. In een boek zag ik zwart-wit foto's uit 1975 waar deze grenspaal duidelijker op staat dan wat ik nu zie. De Overijsselse grenspalenverzamelaarsclub geeft als tip: neem een zachte borstel mee om vuil en aanslag weg te borstelen. Met een goede camera zijn alle inscripties dan prima leesbaar. Een zachte borstel heb ik als gevorderd beginnend grenspalenverzamelaar niet meegenomen. Wel maak ik, net als bij de andere grenspalen, veel foto's. Kan ik thuis alles nog eens goed bekijken. Nummer 23 heeft aan de Nederlandse kant een schitterend uitgehouwen Andreaskruis op een eveneens knap gemaakt wapenschild in hoog relief. Het kost veel moeite, maar het woord Twente is te lezen. Aan de Duitse kant het wapen van Bentheim met de 17 hele en 2 halve penningen. Met mijn vergaande kennis rondom grenspaal 20 weet ik dat deze grenspaal dus na 1500 geplaatst is. Dat klopt. 1695 staat er ook duidelijk op. Boven het wapen een gravenkroon. Aan weerszijde een gebogen palmtak. De ondereinden van beide takken kruisen elkaar onder het wapen. Met wat moeite is te zien dat het woord Bentheim is gehouden. Daaronder werd in 1824 de letter H aangebracht. Maar wat is er nu fout aan deze mooie grenspaal? Het jaartal. 1695. Dat kan niet. In dat jaar werd namelijk geen grensverdrag gesloten. Historici hebben zich er flink over gebogen, maar uiteindelijk denkt men dat de steenhouwer de cijfers heeft verwisseld. Dyscalculie noemen we dat tegenwoordig. Er had 1659 op moeten staan. In de loop der jaren hebben voorbijgangers gemeend initialen en jaartallen te moeten krassen op de eeuwenoude paal. Jammer. Ondanks het foute jaartal en de inkervingen staat deze grenspaal wel mooi op de lijst van Rijksmonumenten. Voor mijn volgende grenspaal ga ik opnieuw een paal over. Ik wil naar Lage, net aan de overkant van de grens bij Brekkelenkamp. Loop je door Lage, dan waan je je een beetje in Delden. Ik zie veel vertrouwds. Boerderijen met zwart-witte twikkelluiken. Landgoed Twickel heeft hier al eeuwenlang veel bezittingen. Dat is bijvoorbeeld goed te zien aan de 6 identieke woonboerderijen in de Eichenallee. Lang woonden hier de commissen die smokkelaars in de smissen hielden. In deze Eichenallee ga ik naar de theestube naast het mooie witte kerkje, want daar moet grenspaal 69 in de tuin staan. En ja hoor, vanaf de weg is hij niet te zien. Hij staat verscholen tussen een meidoorn en een mooie vakwerkschuur. Dit is niet de plek waar deze grenspaal hoort. Nummer 69 stond sinds 1824 pal tegen de gevel van erven Maatman in Brekkelenkamp. De grens liep toen in een rechte lijn naar de schoorsteen van de boerderij. Dit wel erg vreemde grensverloop betekende dat de grens dwars door de boerderij liep. De woonkamer was voor de helft Nederlands en de andere helft Duits. Zo at tijdens de maaltijd de een in Nederland en de andere in Duitsland. Deze situatie duurde tot 1960. Toen werden kleine, onpraktische situaties aan de grens gecorrigeerd. De familie mocht kiezen bij welk land men wilde horen. Zij koos voor Duitsland. Achter de boerderij kwamen kleine tussenstenen te staan met nummer 69 en een toevoeging in Romeinse cijfers. Bij de bouw van een nieuwe schuur stond de oude paal in de weg. De burgemeester van Lage kreeg de grenspaal mee en zette hem hier in de tuin aan de Eichenallee. De grens wordt nu aangegeven door een veldkei waar nummer 69 op geschilderd is. De boerenfamilie mag dan nu aan de Neustadtstraße in Lage wonen. De weilanden liggen voor een groot deel aan deze kant van Pol, in Brekkelenkamp, op pachtgrond van landgoed Twickel. De familie die er nu woont heeft daar nauwelijks problemen mee. Immers, al 3 generaties lang zijn de mannen van Twentse grond, de vrouwen van Duitse bloed. De liefde heeft zich hier nooit iets aangetrokken van landsgrenzen. Op de kaart verloopt de grens dichtbij buitenplaats Het Huis te Brekkelenkamp heel grillig. Deze rare uitstulping is goed te zien. Ik begrijp nu waarom. Cobize was de eerste die alle grenspalen langs de zuidgrens en de oostgrens van ons land in de jaren 1982 tot en met 1987 bezocht en fotografeerde. Hij was de eerste grote grenspaalliefhebber en werd zo dé grenspaalexpert van ons land. Op zijn lijstje van mooiste grenspalen van Overijssel stond, behalve de oudste grenspaal nummer 20, ook grenspaal nummer 6. Waarom vond hij deze paal mooi? Dat wil ik zien. Daarom begeef ik mij, voor de laatste grenspaal in dit verhaal, naar de Gilderhouserweg in Losser. Na een mooie witte houten brug over de Dinkel wordt de weg smaller en bochtiger tussen hoge bomen. De Bartelerbekke mondt hier uit in de Dinkel. Ik rijd mijn auto naar de parkeerplaats. Nu absoluut niet voor te stellen, maar in de middeleeuwen was hier een belangrijk verkeersknooppunt. De weg van Deventer via Oldenzaal naar Münster en de weg van Deventer via Enschede naar Bentheim gingen bij de losse bruggen over de Dinkel. Bij erve Verbeck. Reizigers konden toen uitrusten bij de brandwijnbrennerij en Gastwirtschaft om zich wat te verfrissen voor de rest van de tocht. Tot 1447 was dit een internationale diplomatieke ontmoetingsplaats voor hooggeplaatste personen zoals de bisschoppen van Utrecht en Münster, de graven van Bentheim en Solms, de hertog van Gelre en afgevaardigden van de steden Deventer en Münster. Zoals gebruikelijk troffen zij elkaar direct aan de grens om te onderhandelen en om ruzies bij te leggen. De reis- en verblijfkosten zijn zelfs nog bewaard gebleven in het archief van Deventer. Toentertijd werd deze grens gemarkeerd door een Latijns kruis, uitgesneden in den groten boom staande voor Balenbecker hof en huis. Zo'n kruis was van de bisschop van Utrecht, waartoe Twente behoorde. Eeuwen later, omstreeks 1916, werd erve Verbeck verkocht aan de Joodse textielfabrikant Menko uit Enschede. De boerderij werd woonhuis en op de dichtbij gelegen heuvel liet hij een theehuisje bouwen. Op deze heuvel, bekend als de Scherpenberg, velde ooit de scherpe rechter zijn vonnis. Net als op andere plekken aan de grens stond ook hier de galg klaar. Boer Johan Arnink uit Nothorn werd in 1943 de nieuwe eigenaar van het woonhuis en had er weer een café-restaurant. In het kader van grenscorrecties annexeerde Nederland in 1949 dit stukje Duits grondgebied. De grens werd rechtgetrokken. Erve Verbeck, intussen Erve Arnink, kwam door deze annexatie in Nederland te liggen. Sinds 1963 hoort het weer bij Duitsland. Het huidige Hof Arnink is gebouwd op de restanten van de afgebrande boerderij Verbeck. Van die boerderij is de gevelsteen bewaard gebleven. In het Latijn staat gebeiteld: als God voor ons is, wie is er dan tegen ons? Daaronder Jan Eldering Gesina Verbeck, Eloyte und Zoon Jan Verbeck, 1811. Mooie steen. Maar ik kwam hier niet voor een gevelsteen, maar voor een grenssteen. Ik kijk nog eens rond en zie hem bij een eik staan. De achterloze voorbijganger zal hem nauwelijks als grenspaal herkennen. De vrijwel ongeschonden rechthoekige steen steekt niet ver boven het maaiveld uit. Misschien een halve meter. Eén kant laat zich goed zien. De andere kant niet, omdat er slechts enkele decimeters tussen de paal en de boom zitten. In de tijd van keizer Karel V waren ook hier grensgeschillen. Samen met graaf Arnold van Bentheim werden de ruzies in 1548 bijgelegd in het verdrag van Frenswegen. Dit verdrag is het oudste grensverdrag van Nederland dat bewaard is gebleven. Dit verdrag bepaalde dat aan de ene kant van de grenspaal het wapen met de 17 helen en de 2 halve penningen van de graafschap Bentheim en aan de andere kant het wapen met het Bourgondische kruis met vuurslag van keizer Karel V gehouden moest worden. De grenspalen moesten gemaakt worden uit zandsteen dat gewonnen werd uit de steengroevers in het nabijgelegen Gildenhaus bij Bentheim. Deze steen heeft een geel-grijze tot witte ondergrond en is door zijn zuivere samenstelling bijzonder goed bestand tegen weersinvloeden. In Gildenhaus werkten veel steenhouwers. Het was dus vrij eenvoudig om de stenen die al op de grens stonden door hen te laten voorzien van het Bourgondische wapen. Om dit wapen met de 2 knoestige takken in de stenen te houden was best wel veel werk. Dat lukte dan ook niet bij alle stenen. De steenhouwer maakte er een Andreaskruis van. Dit kruis heeft 2 gladde balken en is dus gemakkelijker te maken. Op het Bentheimerwapen werd in 1824 numero 6 gehouden. Bisschoppen, hertogen en graven uit de middeleeuwen dronken hier bij erve Verbeck brandewijn of bier na de ondertekening van allerlei verdragen. En misschien ook wel de Overijsselse vertegenwoordiger van keizer Karel V en graaf Arnold van Bentheim op de goede afloop van hun grensconflicten. Als zij en al die reizigers van weleer het net zo goed troffen als ik nu hier op het terras, zijn ze vast nog eens teruggekomen. De bediening is tweetalig. Moeiteloos schakelt de serveerster van de ene taal over naar de andere. Als vanzelfsprekend. Hier geniet ik van de consumpties en van mijn zicht op de eeuwenoude vrije grenspaal bij de wapperende vlaggen van Nederland, Duitsland en Europa. Als u grenspalen nu net zo boeiend bent gaan vinden als ik, kijk dan eens op de verschillende websites, zoals opdegrens.eu, grenspalen.nl en grensfietsen.nl. Over zijn historische reis langs de randen van Overijssel en dus ook van Twente schreef Jan ten Hove het interessante boek Grensgang. Een andere aanrader is zeker ook het boek van Enno de Wit, De grens langs de randen van Nederland, waarin hij de verrassendste wetenswaardigheden uit onze grensregio's beschrijft.